Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij verzoeken u te zingen van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. En wat daar verder volgt, Psalm 36, vers 3. zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Wij noemden het Johannes 8, de versen 1 tot en met 20, maar stellen wij ons vooraf voor de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 119, vers 15, Weers noodbedrog, o God van mijn gemoed, en wat daar verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet uiterlijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam uiterlijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lees u Johannes 8, de eerste 20 versen. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En aangesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, omdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonde zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heer. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht de levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelven. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mezelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gijlieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeel naar het vlees. Ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf van getuigt, en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist. Leren in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Tot zover.
Gemeente, we hopen de dankzegging te doen voor de heer De Ron van de hoefslag die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En voor mevrouw Rokers, boer, die met haar dochtertje eveneens thuis mocht komen. Vragen we nu de Heere zijn zegen over ons samen zijn. Heere God des hemels en der aarde, wil u ons vervullen met eerbied voor uw heilige majesteit, als we in het gebed tot u spreken. Wij die nietig stof en nat zijn, geef dat we het ook in de beleving zouden zijn, want wij kunnen dat met woorden en met onze lippen wel uitdrukken, maar het moet beleving in het hart zijn, omgebracht te worden in de diepte, want een ver gebed kan alleen worden opgezonden vanuit de diepte van de verootmoediging, en dat is een plaats waar wij onszelf niet kunnen brengen, maar u kunt het wel. En wij smeken dat van u, zou u ons dat alle willen geven, opdat we zo vanuit die diepte zouden mogen opblikken naar boven en van uw zegen begeren. En dan kunnen wij niet tot u komen in onze eigen gerechtigheden, want die zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar gij dat we tot uw troon mochten naderen in de gerechtigheid van hem die op deze aarde kwam om zondaren zalig te maken en die een eeuwige gerechtigheid aangebracht heeft. Want alleen in die verse en die levende weg kunnen wij tot de troon van uw genade komen en kunnen en mogen wij ook verhoring van u verwachten en ontvangen. Zou u dan willen geven, Heere, dat we zo ons gebed naar boven mochten opzenden en het mocht zijn als reukwerk voor uw aangezicht, zou uw oor willen neigen en in gunst op ons neer willen zien en in het midden van ons willen zijn als wij vanmorgen hier samen zijn binnen de wanden van uw bedehuis. Dan weet u ook hoe we opgekomen zijn, want u kent de harten van elk mens. Zou u willen geven dat er een begeerte zou mogen zijn om uw woord te mogen horen? En waar die begeerte gemist wordt, zou u het willen werken, Heere? Want u werkt toch krachtdadig en onwederstandelijk. Onze harten zijn van nature gesloten en wij keren ons van u af met een altoos durende afkering. Wij zijn in Adam ons verbandshoofd van u afgevallen en nooit meer zullen en willen wij tot u wederkeren. Maar zou u dan willen betonen dat u in de stille eeuwigheid naar zondaren hebt willen vragen en zondaren geliefd hebt en ook verkoren hebt tot de zaligheid, die zullen ook toegebracht worden. Want daar hebt u, o eeuwige middelaar, uw dierbaar bloed voor gegeven op Golgotha. En dat bloed is toch niet te vergeefs gestort, maar zij zullen toegebracht worden, allen die geschreven zijn ten leven. En u liggen men onder het zegel van de verkiezing, want de zon staat nog aan de hemel en deze aarde is er nog. Er is nog een mensdom op deze wereld en zolang dat zo is, zullen er toegebracht moeten worden. Zou u het dan ook in deze gemeente willen doen? En zou u de prediking van deze morgen daarvoor willen gebruiken? Dan bevelen wij weer onze kinderen, die ook met ons zijn mogen onder de prediking van het woord, die misschien veel van de prediking niet zullen begrijpen, maar ze zijn niet te klein en te jong om tot u bekeerd te worden. Zou u ze te sterk willen worden en gij dat zij hun jonge leven u mogen leren kennen en mogen leren dienen, maar dat ook die kleine kinderen leren mogen dat zij een zonde en verdorven hartje hebben en dat ze ook een zaligmaker nodig hebben om met u verzoend te worden. Zou u willen geven, Heere, dat we de jeugd van deze gemeente u mochten bevelen? U weet volmaakt wat ze nodig hebben. Een wereld die lokt en trekt, waarin zoveel is wat aansluit bij de verdorvenheid van het hart. Maar zou u onze jonge mensen in willen winnen voor u en voor uw zalige dienst? Wil u ze trekken met uw onweerstaanbare liefdekoren en wil u ze leiden op die smalle weg die zijn leven leidt? Zou u op middelbare leeftijd ook willen werken, Heere? Wij kunnen zo voorthollen op deze wereld alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Maar zou u nog in willen grijpen, wil u stilzetten op de levensweg, wil u stijten in de levensloop, wil u trekken met uw onweerstaanbare koorden van eeuwige liefde, en zou u willen betonen dat voor u geen ding te wonderlijk is, dat u het hardste hart kunt verbreken en het hart wat gesloten is openen kunt door de krachtige werking van uw geest. Zou u het ook in de ouderdom willen geven, Heere, als wij oud en grijs geworden zijn onder de waarheid en nog dezelfde gebleven, wil u dan betonen dat u maar één machtwoord nodig hebt om ook een oude zondaar of zondares aan uw gezegende voeten te brengen? Maar zou u ook aan de allerkleinste kinderen willen gedenken, die nog niet mee kunnen komen onder uw woord? Zou u ook in hun kinderharten op voor ons onbegrijpelijke wijze dat genadewerk willen verheerlijken? Zou u zo heel de gemeente willen gedenken, Heere? U weet volmaakt wat nodig is in deze donkere tijd waarin we leven. Grote ontfermer, hoorder van het gebed, betoon dat u nog doorgaat om uw koninkrijk te bouwen. Maar zou u ook aan uw kinderen willen gedenken, Heere, die ook vanmorgen samen mogen komen onder de prediking van uw woord? Dan kent u de legering van uw kudde, dan weet u of er in het midden van ons zijn, van die van verre staande zielen, die overal buiten gesloten worden en zichzelf moeten veroordelen, die met het pak van hun zonden beladen zijn en niet weten hoe zij ooit van die schuld verlost moeten worden. Zou u in deze morgen willen geven dat hun de weg aangewezen zou mogen worden naar die enge poort, die gezegende middelaar Gods en der mensen, die niet kwam voor goede mensen, maar die kwam juist voor slechte mensen, voor de ellendigste van de ellendigsten, om hen zalig te maken. Geef dat ze dat licht zouden mogen aanschouwen, waarin alleen verlossing en zaligheid is te vinden, van hem die gesproken heeft: ik ben het licht der wereld. Zou u willen gedenken ook aan uw kinderen, die in het geestelijke leven meer oefeningen mochten ontvangen, die ook buiten zichzelf mochten blikken, en voor wie die zaligmaker en middelaar zo dierbaar en beminnelijk is geworden? Maar zou u ook willen geven te leren de noodzakelijkheid om zijn eigendom te worden? Want het zin van die gezegende middelaar is zo groot, zo dierbaar en zo heerlijk. Maar dan moet het ook geleerd worden dat wij op rechtsgronden zijn eigendom moeten worden. Zou u in die verborgenheden maar in willen leiden? Zou u daar zelf maar plaats voor willen maken door de werking van uw eeuwige geest? En zou het uw kinderen ook willen versterken, willen vertroosten en bemoedigen in het strijdperk van dit leven? Want uw volk heeft hier op aarde een strijd te strijden tegen de driehoofdige vijand, die zijn eigen kracht nooit overwinnen kunnen. Dan moeten ze vaak zo erkennen onder te liggen in die geestelijke strijd. Maar zou u als die grote strijder en banierdrager dan willen voorgaan en geven dat uw volk leren mag om zijn gezegende voetstappen te drukken en het kruis achter hem te mogen dragen? Wil u ook degene van uw kinderen die misschien afgedwaald zijn, of zo dor en zo ellendig daarheen gaan, weder willen brengen? Wil u hun harten verlevendigen? Zou u opnieuw in de schuld willen brengen? En geven die enige naam ook opnieuw zou mogen schitteren en blinken in het leven van uw volk? Zou u ook maar in willen leiden in de gang van zijn diepe vernedering, om het te leren wat het hem gekost heeft voor de zonde te betalen? Maar zou u ook een blik willen geven op die verhoogde middelaar die verrees uit het graf, die ten hemel gevaren is, die daar zit en goede voor zijn volk en altijd leeft om voor zijn kerk te bidden? Zou u dan zo in het midden van ons uw woord willen zegenen? Maar zou u ook willen gedenken aan alle tijdelijke noden? U kent de zorgen in de gemeente van hen die thuis moesten achterblijven wegens ziekte of zwakheden. Zou u daar ook een zegen willen geven? Zou u willen sterken in alle zwakheden naar het lichaam en middelen die aangewend worden, zou u die willen zegenen? Dan weet u ook dat er ernstige zieken zijn. Zou u ze willen gedenken, Heere? We leggen ze ook voor uw genade trouw neer. Wil u die wegen nog heiligen aan de harten? En kon het zijn, zou u midden nog willen zegenen? Zou u de ouden vandaag ook willen gedenken, die de gebreken en de zwakheden van de ouderdom dragen moeten? Wil ook hen sterken, degene die alleen door het leven moeten en eenzaam zijn, wil u ze niet vergeten? Wil u aan gehandicapten gedenken en allen die in de eenzaamheid kruisen moeten dragen? Zie een gunst op hen neer en geef dat ze hun noden in uw hand mogen toebetrouwen. Zou u willen gedenken, Heere, aan een man die uit het ziekenhuis thuis mocht komen, zijn leven tot hiertoe nog gespaard? Zou u het ook in het verdere wel willen maken en wil u deze weg ook aan zijn hart heiligen? Geef hem in ootmoed u te erkennen voor uw goedheid tot hiertoe aan hem bewezen. Wil u ook aan uw moeder gedenken die met haar kind uit het ziekenhuis thuis mocht komen, ook haar leven nog genade willen sparen? Zou u ook haar willen geven in verootmoediging en in verwondering u te erkennen voor uw goedertierenheden? En geef dat deze weg ook zou mogen dienen tot werchtige bekering. Wil u gedenken, Heere, aan degene die rouw moeten dragen? U kent de smartelijke wonden, als man of vrouw door de dood ontvallen zijn, als kinderen of kleinkinderen zijn weggenomen, of andere familiebetrekkingen. Zou u willen sterken, en zou u willen troosten zoals een mens een kind niet troosten kan? Wil u ook gedenken, Heere, aan allen die in de eenzaamheid en moeite en zorg zijn? Geef dat we alle noden van de gemeente aan u mochten opdragen. Gedenk aan uw kerk in Nederland. Sterk al uw dienaren die uitgaan om uw woord te spreken. Geef hen de opening van uw getuigenis. En wil u dat getuigenis zegenen, opdat er nog velen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt? Wil u aan uw oude knechten gedenken in de avond van het leven, betoon van hen af te weten, geef hen dicht bij u te schuilen en een verlangen en een uitzin om straks eeuwig bij u te mogen zijn? Ook uw oude knecht aan deze plaats woonachtig, zou u hem willen gedenken, Heere, nadat u weet wat hij nodig heeft? Gedenk aan de studenten, wil u ze sterken in het spreken van uw woord? Wil ook het getal van degenen die opgeleid worden nog vermeerderen? Wil u er nog uitstoten in de wijngaard, als er zijn die onwillig zijn? Wil u als de grote koning van uw kerk betonen dat u nog doorgaat om uw knechten te roepen en te zenden, opdat uw koninkrijk volmaakt worden? Gedenk aan uw knechten die weduwnaar zijn geworden, sterk in die smartelijke wegen, ook hen die in het huiselijk persoonlijke leven zorgen en noden hebben. Zou u ook hen willen sterken, Heere, uw knechten hebben ook oefening nodig in het geestelijke leven, en dat doet u vaak door tegenheid en kruis. Wil u gedenken aan de predikantsweduwen, sterk ook hen in het kruis, wat ze vaak zo in stilte mee moeten dragen, en wil u over hen uw vleugelen uitbreiden? Wil uw kerk gedenken over heel de wereld, allen die in uw koninkrijk arbeiden, op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten, en ook de arbeid onder het Joodse volk? Zou u het willen zegenen? Wil u deze gemeente ook gedenken in de herderloosheid? Betoon ook van hen af te weten. Zou u op uw tijd op uw wijze de man uw raads naar deze plaats willen zenden? Dan is er ook een roepstem uitgegaan. Zou u uw knecht maar willen geven wijsheid te mogen ontvangen, om de beslissing te mogen nemen die u wel behagelijk is? Wil u zo over deze gemeente werken met de broeders ambtsdragers, en geef dat hier uw nabijheid en uw gunst ter verre mag worden? Wil u ook in deze morgen aan ons gedenken, sterk in het spreken van uw woord? Open u de schriften, wil onze tong en onze mond aanroeren, wil de harten ons leiden en wil ons zo te samen verblijden met uw goddelijke daden. Om Jezus wil. Amen. Wij verzoeken u tot voortzetting te zingen van Psalm 19, de versen 3 en 4. God heeft voor het grote licht de zon een tent gesticht, van waarin blinkend kleed en met een blij gelaat gelijk een bruigom gaat die uit zijn slaap zal treedt. En het vieren des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En wat daar verder volgt, Psalm 19, de versen 3 en 4. En ondertussen zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede rondgang voor de kerk en de derde rondgang voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 8e hoofdstuk. Wij willen u bepalen bij het 2e gedeelte van het 12e vers. Dus Johannes 8 vers 12, het 2e gedeelte, daar lezen wij het woord des Heren aldus. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij Jezus het licht der wereld. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste de heerlijkheid van dat licht. Er staat in de tekstwoorden, ik ben het licht der wereld. Ten tweede het volgen van dat licht. We lezen de tekstwoorden, die mij volgt. En ten derde, de baten van dat licht, dat is het laatste gedeelte van de tekstwoorden, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dus wij bepalen nu bij Jezus het licht der wereld. Ten eerste overdenken we de heerlijkheid van dat licht. Ten tweede zien we het volgen van dat licht. En ten derde, de baten van dat licht. Gemeente, deze geschiedenis of deze tekstwoorden verplaatsen ons naar Jeruzalem. Jezus is daar gekomen, vroeg in de morgen, om in een van de bijgebouwen van de tempel zijn leerreden tot de Joden te richten. We zien in gedachten hem daar wellicht nederzitten, want vaak in het oosten degenen die leerden, die zaten zelf neder en de hoorders stonden. We zien de scharen van de Joden aanzwellen. Want vroeg in de morgen komen de Joden reis naar de tempel om daar hun godsdienstige plichten te verrichten. En Jezus doet zijn mond open. Wat een wonder gemeente dat Jezus hier op aarde zijn mond wilde openen om met goddelijke wijsheid onderwijs te geven aan mensen. De Heer had ook zijn mond kunnen openen en zeggen, ik wil heel het mensdom dat in de zonde verdronken ligt wegdoen. Maar hier zien we het vrije van Gods welbehagen, Gods eeuwige liefde en welbehagen, dat zondaren zalig zullen worden. En daarom kon de middelaar hier op aarde, en moest hij hier op aarde ook, zijn gezegende mond openen. Wij zien in gedachten de hoorders aandachtig naar zijn reden luisteren. Plotseling wordt hij onderbroken, omdat enkele schriftgeleerden en fariseeën komen met een vrouw die een overspel is gegrepen, op heterdaad betrapt. Ze gaan haar voor Jezus stellen en zeggen tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, op de daad betrapt. En wat zal haar nu moeten gebeuren? Naar de wet van Mozes zou ze eigenlijk gestenigd moeten worden. Jezus gaat in de aarde schrijven en hij zwijgt een tijd lang. En als hij dan opkijkt, dan vraagt hij, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En dan blijkt gemeente dat al die mensen die haar beschuldigen zelf ook schuldig zijn. Want beschaamd gaan zij heen en de vrouw wordt alleen gelaten. Dan vraagt Jezus aan deze vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En haar antwoord is, niemand, Heere. Dan zegt Jezus tot haar, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zonder niet meer. En daar gaat die vrouw, en daarna gaat Jezus weer zijn mond openen. Wij zien daar in gemeente de trouw des Heren in zijn profetische arbeid. Misschien zouden wij denken, als zulke dingen gebeuren, dan zal ik mijn mond maar sluiten en wil ik het woord niet meer spreken. Maar de trouw des Heren is zo groot, dat hij ondanks onze zonden en ondanks onze afwijkingen steeds weer zijn mond openen wil. Zo wil hij ook hier aan deze plaats zijn gezegende mond steeds weer openen door de prediking van zijn knechten. Is het u wel eens een wonder gemeente dat de Heer zijn knechten ontzenden wil om het woord van die grote middelaar Gods en der mensen, die profeet en leraar de gerechtigheid, in het midden van u te laten prediken. Dat betekent dat de Heere nog bemoeienissen met u houden wil. En dat er nog liggen onder het zegel van de verkiezing. Wat gaat Jezus nu spreken? Hij gaat spreken over zichzelf. Wat een prediker hier op aarde nooit mag, dat mocht Jezus wel. Ja, dat moest hij doen. Hij moest getuigen van zichzelf. En zijn getuigenis was waarachtig. Dat hebben de Joden wel tegengesproken. Uw getuigenis is niet waarachtig, want ge getuigt van uzelf. Maar Jezus kan dan aantonen dat zijn getuigenis wel waarachtig is. Want het Oude Testament getuigde reeds van hem. Zijn vader getuigt ook van hem. En in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woorden staan. Wat spreekt Jezus dan? Ik ben het licht der wereld. Dus een zelfgetuigenis. Zo sprak Jezus meer toen hij hier op aarde was. Denk maar aan de woorden, ik ben de goede herder. En op een andere plaats, ik ben het brood des levens. En weer op een andere plaats, ik ben de ware wijnstok. Dus Jezus stelt zichzelf in het middelpunt. En omdat hij dat deed hier op aarde, moeten wij het ook doen, gemeente. Wij moeten dus niet onszelf in het middelpunt plaatsen, maar we moeten die grote middelaar Gods en der mensen in het middelpunt van de prediking plaatsen. Als we in de prediking hem niet uitstellen, als we hem niet verheerlijken en groot maken, dan mist de prediking haar doel, dan zal de Heer er ook nooit zijn gunst aan kunnen geven. Want juist in het eren van de middelaar wordt ook de Vader geëerd. Ik ben het licht der wereld. Laten we eerst deze woorden eens kort met elkaar overdenken. U weet, gemeente, wat licht is. Toen we hier vanmorgen naar dit kerkgebouw kwamen, hebben wij allen het licht van de zon mogen zien. Die zo heerlijk en helder op deze dag aan de hemel staat en dit aardrijk beschijnt. Is het u een wonder geweest vanmorgen dat de Heere zijn zon nog op deed gaan over bozen en goeden? En als u iets van uzelf leert kennen, dan wordt dat wel eens een wonder dat de Heere zijn zon nog over ons op laat gaan. Als wij dan zien wat wij verdiend hebben en wie wij zijn in onszelf, dan wordt dat zo'n onuitsprekelijk wonder dat ik het liefelijke morgenlicht weer aanschouwen mag. Dat de Heere me niet wegdeed in de nacht die voorbij gegaan is. En nu mogen we ook weer zitten onder de prediking van het woord. Waar komt het licht eigenlijk vandaan, gemeente? Waar komt het natuurlijke licht vandaan? Wel, dat komt van God. Wij gaan even met elkaar naar de eerste bladzijde van het woord des Heren. Daar lezen we over de schepping. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar dan staat er ook bij, de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Dus het was eigenlijk één chaos op deze aarde, een ongevormde massa en bovendien in diepe duisternis. En dan gaat de Heere opnieuw spreken. Wat spreekt de Heere dan, jongens en meisjes? Weten jullie dat, kinderen? Dan spreekt de Heere één machtwoord, zeer kort maar, daar zij licht. En op datzelfde ogenblik verschijnt het licht. De zon is er dan nog niet, maar God heeft wel het licht geschapen. Dat betekent dus dat het licht van God zelf onmiddellijk komt. Later heeft de Heere wel de zon en de maan geschapen en ook de sterren, de lichtdragers. Maar het licht is niet in de zon vanzelf, maar het licht is uit God en God heeft het licht geschapen. Wat is dat een wonder, gemeente? Want zonder licht zou hier op aarde geen leven mogelijk zijn. U moet maar eens een plant in uw tuin zetten. Als die geen enkel licht zou hebben, zou die niet kunnen leven. Maar door het licht van de zon en ook door de voeding van de aarde kan die plant groeien en bloeien en opwassen. Dus het licht is nodig om leven te wekken. Het licht is ook nodig om al het schone van deze wereld aan het oog te ontdekken. Als er geen licht zou zijn, Zouden we de bomen niet kunnen zien? Zouden we de bloemen niet kunnen zien? Zouden we de vogel niet kunnen zien? Zou er niets van de schoonheid van deze wereld aan ons oog ontdekt kunnen worden? Dus daar is het licht voor nodig. Maar nu heeft de Heer niet alleen het natuurlijke licht geschapen, maar de Heer heeft ook de mens in het licht willen scheppen, hier op deze aarde, het geestelijke licht. En dat is daar de betekenis van, wel het geestelijke licht, dat is God zelf. Johannes getuigt in zijn brieven, God is een licht en gans geen duisternis is in hem. En in dat volle licht mochten Adam en Eva hier op aarde gesteld worden. Ze hadden ook een licht in zichzelf. Dat kwam ook van die grote bron van het licht van God zelf. Dat had de Heer in Adam en Eva ingeschapen. Namelijk zijn dierbaar beeld. Dus Adam en Eva waren beelddragers Gods. En daardoor mochten zij ook een geestelijk licht verspreiden. Wat is dat een heerlijke staat geweest waarin Adam en Eva geschapen zijn. Is het zo gebleven, gemeente? Is het zo gebleven, kinderen? Zijn Adam en Eva zo gelukkig gebleven zoals God hen geschapen had? Zijn zij in dat licht gebleven? Helaas nee. De mens is uit dat licht gevallen. De mens heeft zelf in zichzelf dat licht uitgeblust en is gekomen in een stikdonkere duisternis. De Heer heeft ook zijn licht, het licht van zijn vriendelijk aangezicht, voor de mens moeten onttrekken. Door die diepe zondeval, Satan, degene die de macht der duisternis heeft, heeft de mens verleid tot de zonde. En door moedwillige ongehoorzaamheid zijn wij Satan toegevallen, in zijn klauw en in zijn macht gekomen, en zijn we gekomen in stikdonkere duisternis. En dat geldt niet alleen voor Adam. Adam stond daar toen hij zondigde, niet als een particulier persoon, maar hij stond daar als hoofd van het werkverbond. Dat betekent dat al zijn nakomelingen in hem begrepen waren. En toen Adam zondigde, hebben ook wij gezondigd in Adam. Die zonde van Adam wordt ons allen toegerekend. En daarom liggen wij allen in stikdonkere duisternis. De Heere had de mens daarin kunnen laten. Als God toen gezegd had, ik wil met het mensdom niets meer te maken hebben. En ik wil hen eeuwig wegwerpen in de eeuwige duisternis. Zou de Heere geen onrecht gedaan hebben. Dan zou hij verheerlijkt geworden zijn in de deugd van zijn heilige rechtvaardigheid. Maar nu het onbegrijpelijke wonder, dat heeft God niet behaagd. Maar God had in de eeuwigheid geweten voorzien, zelfs besloten dat de mens in die diepe val terechtkomen zou, maar ook besloten om door die diepte van de val heen zichzelf te verheerlijken en het licht hier op aarde weer te ontsteken. En daarom heeft de Heer de mens willen opzoeken. Terstond na de zondeval, hoor de stem des Heren maar, waar zijt gij? Adam wordt geroepen. Hij was weggekropen tussen het gebladerte van de hof. Hij durfde niet tevoorschijn te komen. Bovendien was hij gewaar geworden dat hij naakt was en zo voor zijn schepper niet bestaan kon. En toch moet Adam tevoorschijn komen en ook Eva. Dan moet de Heer over de mens het oordeel uitspreken. Wij en Adam in de diepte van de duisternis gevallen. Maar de Heer gaat er tevens, en dat is het onbegrijpelijke wonder, gaat er tevens een ster aan de hemel geven. Een ster van de goddelijke belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Dus wij zien in die donkere nacht van het mensdom een heerlijke ster verschijnen. Een ster die God zelf gegeven heeft de ster van de belofte. En die ster wijst heen naar het komende licht, de zon der gerechtigheid, die in het Nieuwe Testament komen zal. U weet dat in het Oude Testament zulke sterren vele verschenen zijn. Steeds heeft de Heer zijn belofte willen vernieuwen en opnieuw sterren willen geven. Al die beloften in het Oude Testament, die heen wijzen naar het licht van het Nieuwe Testament, zijn even zoveel sterren die aan de donkere hemel van het Oude Testament verschijnen mochten. En waardoor de vaderen in het Oude Testament hebben mogen opzien naar boven. Ze zijn zalig geworden omdat God zijn belofte gegeven had. We zien ook Jesaja erover spreken. Het 60ste hoofdstuk. Maak u op, word verlicht, want uw heerlijkheid komt en het licht zal over u opgaan. En op de laatste bladzijde van het Oude Testament heeft Malachi er ook heen gewezen. Uw lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dus alles wees heen in het Oude Testament naar die komende zon. En het zag ook uit naar die zon. In het Oude Testament hebben onze vaderen uitgezien en verlangd naar de komst van die zon. En dan wordt Johannes de Doper geboren. Dan zien we het morgenrood van de zon die opgaan zal. En kort daarna is de zaligmaker hier op aarde gekomen in onze menselijke natuur. Hij heeft het heerlijke hemelse licht willen verlaten om hier op deze aarde te komen, om zijn werk te volvoeren dat de Vader hem opgedragen had. En hij is gewillig gekomen, gewillig geboren uit de maagd Maria, onze menselijke natuur aangenomen, hier op aarde gewandeld om heel de wil van zijn Vader volkomen te volvoeren. En nu zit hij daar in de tempel te Jeruzalem en wij horen het van zijn gezegende lippen. Ik ben het licht der wereld. Dat licht waarin het Oude Testament zo lang naar uit is gezien, dat is nu verschenen. Ik sta in het midden van u, in mijn volle glans en heerlijkheid. Al is het wel waar dat hij die heerlijkheid meest verborg achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur, zodat velen die heerlijkheid niet zagen. Maar toch was hij het dierbare heerlijke licht. In Johannes 1 wordt erover gesproken dat hij zijn licht is gekomen in de duisternis. En dan schrijft Johannes, de duisternis heeft het niet begrepen. En toch staat hij hier op aarde als het licht der wereld. Wat betekent dat dan, gemeente? Waarin is dat licht zo schoon? Wel, we zeiden, licht is levengevend. Hij is het levengevende hoofd van heel zijn uitverkoren schare. Hij kwam om voor hen het leven te verwerven en hen het leven te geven. In het licht zien we ook de schoonheid van alle dingen. Zo is Christus nu gekomen om als het licht licht te werpen op heel de raad van zijn Vader tot zaligheid van zondaren. En meest het licht te werpen op zijn eigen dierbare persoon. Hij is zo schoon, gemeente, in zijn heerlijkheid. Hij is eeuwig God. Waarom moest hij God zijn? Wel, als hij geen God zijn zou, zou hij nooit de last van de zonde van mensen kinderen hebben kunnen dragen. Dus hij is gekomen op aarde als een goddelijk persoon. En als dat gezien mag worden, de schoonheid van zijn goddelijke natuur, dan mogen Gods kinderen in een verwondering wegzinken. Dan mogen ze zien, hij is machtig om zo'n ellendige zonder als ik ben te verlossen, omdat hij eeuwig waarachtig God is. Omdat hij God is, heeft hij ook toegang tot het hart. Weet u hoe het hart van een mens van nature is? Zo gesloten, zo donker en zo hard. Geen mens kan het hart van een ander mens verbreken en dat gesloten hart openen. Maar omdat Hij God is, dat licht ter wereld, heeft Hij toegang tot het hart en kan Hij het hart verbreken en openen. Hij is ook schoon in zijn menselijke natuur. Als wij mensen hier op aarde bezien, dan moeten wij van elk mens zeggen, verdorven door de zonde, zwart en walgelijk door de zonde, ellendig en dwaas door de zonde, onder de toorn des Heren. Maar hier zien wij een mens, een goddelijk persoon in de menselijke natuur, die geheel schoon is en die zijn schoonheid schitteren en blinken mag. Want hij is zonder zonde ontvangen en geboren, buiten Adams val. En daarom is hij in staat om mensen die in Adams val verloren liggen, uit die diepe val op te halen. Hij heeft nooit zonde gekend of gedaan, legt de hele heilige wet maar naast zijn leven. Dan zult u zien dat hij nooit een van die geboden heeft overtreden. Is hij daar in die schoongemeente, nooit heeft hij de wet overtreden. Hij is de vervuller van de wet. Hij is ook schoon in zijn gewilligheid om de wil van zijn vader te doen. Wij zijn mensen vol met onwil. Wij willen de wil des Heren niet doen. We zijn vijanden van hem. Maar hier is een persoon die de wil van zijn vader kende, omdat hij met zijn vader in de eeuwige raad stond en die wil ook volkomen volvoeren wilde en ook volvoerd heeft in heel zijn leven hier op aarde, van zijn geboorte tot zijn sterven op Golgotha, waar hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En wilt u de schoonheid van dit licht zien, ga dan met mij mee naar de hof van Jozef van Arimathea. Daar is de grafsteen. Wat gebeurt er met die grafsteen? Op de vroege morgen van de paasdag wordt die grafsteen afgewenteld. De Vader zendt zijn engel uit de hemel. En daar komt hij tevoorschijn. We hebben met elkaar uit Psalm 19 gezongen over de schoonheid van de zon in de natuur. Maar hier zien wij een zon die al de schoonheid van de zon in de natuur zeer ver overtreft. Hij komt daar tevoorschijn in zijn blinkende kleed, in zijn blij gewaad als overwinnaar. Overwinnaar over Satan, overwinnaar over de hel, overwinnaar over de dood, overwinnaar over de zonde, overwinnaar over alle machten en krachten die zich tegen hem verheffen. En in die schoonheid is hij ten hemel gevaren, om daar eeuwig aan de rechterhand van zijn vader ten goede voor zijn kerk te zijn. Kinderen des Heren, blik eens op naar boven, dan mag u daar boven de glans van de natuurlijke zon, de glans van deze zon aanschouwen, dit licht ter wereld. Hij kwam op deze aarde als het licht ter wereld, staat er. Dat betekent dat zijn licht altijd zal blijven schijnen op deze wereld. Ook al is hij met zijn menselijke natuur nu ten hemel gegaan. En dan zegt Jesaja van hem dat hij niet alleen kwam voor het Joodse volk om op te richten de stammen Israëls, maar hij is ook gegeven, zegt Jesaja, tot een licht ter heidenen. Dus over heel de wereld zal dat licht gaan schijnen. Het mag ook hier schijnen, in Nederland. Het mag ook aan deze plaats schijnen, in Barendrecht. Ook in dit kerkgebouw. Maar dat dierbare licht schijnen, want dat licht schijnt over heel de wereld. Wat een dierbaarheid en een heerlijkheid in deze persoon. Daar kunnen we eigenlijk maar verstemmelen. Nooit zullen we de schoonheid, de heerlijkheid en de dierbaarheid van dat licht ter wereld kunnen uitstellen en voorstellen in zijn volheid en in zijn glans. Maar ik hoop, gemeente, dat u er een lichtstraaltje van zien mag, dat uw hart geopend worden mag en uw ogen opent om van dit licht iets te mogen aanschouwen. We gaan naar onze tweede gedachte. Dat is het volgen van dat licht. Want het staat in de tekstwoorden. Wie mij volgt. Dus gemeente, het volgen van dat licht. Dat is voor ons allen noodzakelijk. Willen we niet in de eeuwige duisternis verdwalen. En eeuwig verzinken. Dat licht moeten wij volgen. En dat moeten we ook prediken. Dat moeten wij u voorhouden. Als een roepstem. Een roepstem van dat licht. Om hem te volgen. U zegt, hoe moeten we dat dan doen? Kunnen we hem volgen? Ik ga een voorbeeld nemen om het u duidelijk te maken. In gedachten gaan we met elkaar naar een kerkhof, een begraafplaats. Jullie weten ook wel, kinderen, wat een begraafplaats is. Wat is er op een begraafplaats? Je ziet er allemaal stenen, maar je ziet er geen leven. Onder de aarde, daar liggen mensen begraven. Maar die mensen hebben geen leven meer. Die mensen zijn dood, die zijn gestorven. Nu gaan wij midden op die begraafplaats staan en gaan daar een grote lamp neerzetten, een helder licht. En dan gaan we roepen op die begraafplaats, naar al die stenen die daar staan, dat ze dat licht moeten volgen. Volg tot dat licht, dan zul je in de duisternis niet wandelen. Wat gebeurt er dan, als we dat zo doen? Dat kunnen onze jonge mensen wel begrijpen. Dan gebeurt er niets, want die mensen zijn allemaal dood. Die liggen er allemaal begraven, in het graf. Die kunnen dat licht niet zien, en die kunnen ook dat licht niet volgen. Wel nu, gemeente, dat is het beeld van u en van mij. Wij kunnen wel horen met onze uitwendige oren over dat dierbare licht, maar we zijn dood in zonden en misdaden. Dus daar moeten wij beginnen. Om hem te kunnen volgen, moet er een wonder in mijn leven gebeuren. Wij moeten levend gemaakt worden. En hoe kunnen we levend gemaakt worden? Dat kan enkel door een goddelijk wonder. Zult u altijd, gemeente, uw plaats innemen onder de prediking van het woord en ook onder de leidingen trouwens, want dat is het middel waardoor de Heere dat wonder werken wil. En als u komt naar ons huis, buig dan je knieën toch. En smeek, Heere, zou u vandaag door de prediking van uw woord dat wonder in mijn hart willen werken. Want ik voel het, dat ik zo dood en zo hard ben, en zo koud en zo ongevoelig. Ja, wij kunnen wel dwaallichten volgen. Dat doen wij van nature wel. Dwaallicht van de wereld, met zijn schoonheid, met zijn schijnvreude. Maar die dwaallichten brengen ons in de eeuwige rampzaligheid. We kunnen ook het dwaallicht wel volgen van een godsdienst waar God niet vanaf weet, waar wij de beslissing moeten nemen, waar wij voor Jezus moeten kiezen en zo in natuurkracht hem maar moeten volgen. Maar ook dat dwaallicht brengt ons in de eeuwige dood. Wij moeten van dood levend gemaakt worden. Dan moet een wonder in ons leven plaatsvinden. En als dat plaatsvindt, wat gebeurt er dan? Neem eens even, gemeente, zo'n graf in het oosten. Dat was meestal een spelonk met een steen ervoor. U weet het wel uit de geschiedenis van Jezus' opstanding. Een spelonk met een steen ervoor. En als nu in zo'n spelonk een dood mens tot leven komt, wat gebeurt er dan? Dan ziet hij zijn eigen duisternis als de ogen geopend worden. Dus als God in het leven van de mens zijn genade begint te verheerlijken, als hij dat wonder werkt, dan worden we ontdekt aan onze duisternis. Dan zien we dat we van nature in stikdonkere duisternis zijn. Hoe komt dat? Wel, de Heere gaat, om het zo eens uit te spreken, een kleine lichtstraal. Dat is nog niet die zon, dat volle licht, maar een kleine lichtstraal van dat licht in ons donkere graf laten schijnen. Dus twee dingen, levend gemaakt, de ogen geopend, en een lichtstraal die van buiten in ons hart valt, om ons te leren in welke diepe duisternis we van nature terechtgekomen zijn. En u kent de kentekenen ervan. Als God in het leven van de mens dat wonder verheerlijkt en de duisternis van ons bestaan ontdekt, dan komt er een hartelijke droefheid dat ik God met mijn zonde vertoond heb. Want weet u wat ik dan zie? Ik heb mijzelf in deze duisternis gebracht. Mijn zonden zijn de oorzaak ervan dat ik in zo'n diepe duisternis lig. Dan worden die zonden bitter en smartelijk. Dan wordt er een bijna geboren over de zonde. Dan gaan we ook zien hoe donker die duisternis is. Hoe diep ellende we zijn. Hoe onrein we zijn. Hoe ver wij van God afgedwaald zijn. En ook dat wij strafwaardig zijn. En niet waardig zijn om door de Heer aanschouwd te worden. Wat een diepe ellende moet dan ingeleefd worden. En toch, die kleine straal van licht, waar wijst die heen? Die wijst ons naar een weg van verlossing. Wel licht dat ontdekt aan wie we zijn, maar die wijst ons ook tevens de weg. Bij dat licht, daar is uitkomst, daar is verlossing te verkrijgen. En u zijn er misschien in het midden van ons, die dat zo in moeten leven. Een volk wat zo van ver staat, die zij moeten leren kennen als in een graf van duisternis en ellende om eigen schuld. Maar niet zo lang geleden sprak ik een man. Ik geloof een man die er iets van leren moest en leren mocht. Hij zegt tegen me, ik voel mezelf als in een donker graf liggen en ik kan er van mezelf niet uitkomen. Maar soms schijnt er in mijn graf een straaltje licht. En dan komt er hoop in mijn hart. Dan komt er ook begeerte om dat licht meer te mogen leren kennen. Dan hunker ik naar dat licht. Wel nu, dat is ook in het leven van een levend gemaakte ziel zo. Een hunkering komt er. Een begeerte en een verlangen. En weet u wat de Heer nu zegt in zijn woord? Dan moet u maar eens lezen in Ezechiël 37. Een belofte voor zo'n volk. Als er zulken zijn onder ons, in zo'n duisternis, in het graf, een dierbare belofte. Hoor maar wat de Heer zegt. Ik zal uw graven openen, o mijn volk, en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Hoort u dat? Bekommerde de zielen, die in duisternis ronddwaalt, die de weg niet weet. Ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En als de Heer dat waar gaat maken, als hij die graspelonk verder gaat openen, als hij gaat trekken, dan ze kunnen van zichzelf uit het graf niet uitkomen, maar ze worden getrokken door goddelijke liefde. Als hij hen trekt naar dat wondere, dierbare licht, dan gaat hij steeds meer van zichzelf bekendmaken door zijn beloften. Zijn er zulken ook in het midden van ons, die door de stervende belofte, door die kieren die in het graf vallen, het licht dat in het graf vallen mag, door die beloften heen, wel eens iets van dat grote licht dan schouwen mogen. In hem ligt alles, hem heb ik nodig. Wel nu, de Heere gaat hen ook op zijn tijd en op zijn wijze in het licht plaatsen. Als hun grafsteen afgewendeld wordt en als ze getrokken worden, om dan het licht der wereld te mogen aanschouwen. De openbaring van de Middelaar voor een mens die in zichzelf verloren is en dat ook herkennen moet, rechtvaardig verloren, hem te mogen aanschouwen, dat gezegende licht. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan buig ik aan zijn voeten neer. Dan aanbid ik hem. Dan geef ik mezelf aan hem onvoorwaardelijk over. Als er in het midden van ons zijn, die niet vreemd zijn van de openbaring van die Middelaar, ten tiende uur in het leven, dan weet u er ook van dat u zelf aan hem onvoorwaardelijk overgeeft. En en gezegd hebt, Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Ik begeer u altijd te volgen, heel mijn leven lang, hoe het ook gaat en waar u ook heen gaat. Ik wil uw voetstappen drukken. Dan begeert u altijd in de nabijheid van het licht te zijn en uw ogen het licht te aanschouwen. Want het is de ogen God om de zon te aanschouwen. En hoe meer wij hem mogen zien, hoe meer de glans en de heerlijkheid van andere dingen verdwijnt, dan blijft hij alleen over. Wat zijn dat zoete tijden, gemeente, in het aanschouwen van dit dierbare licht en ook in het liefhebben van hem en het zich aan hem overgeven en in hem alles te vinden wat voor tijd en eeuwigheid nodig is. Hij onderwijst hen in zijn persoon en in de weg waardoor hij verlossing werkt. Zalige tijden, het zien van het licht en het volgen van dit licht. Nu gaan we de derde plaats nog zien, het nut daarvan. Maar we gaan dan eerst zingen met elkaar, Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En wat daar verder volgt, 97 vers 7. Zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dus aan het volgen van hem is een dierbare belofte verbonden. Niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Wat een dierbare belofte. Maar is deze belofte wel waarheid, gemeente? Want in het Oude Testament, in Jesaja 50, lees ik dat er een volk is dat in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Wat is dus de betekenis daarvan? We zullen proberen het u uit te leggen. Er staat in deze tekstwoorden die we met elkaar overdenken, die zal in de duisternis niet komen. Dat betekent niet dat Gods kinderen niet in duisternissen kunnen wandelen, maar nooit meer in de duisternis. De duisternis betekent de duisternis van de dood, de duisternis van het ongenoegen des Heren, de duisternis van de eeuwige rampzaligheid die wij tegemoet reizen. Daar zullen Gods kinderen nooit meer in terugkomen. De duisternis van de zonde. Gemeente, de zonde heeft in het leven van Gods kinderen zijn macht verloren en die zal nooit meer de macht over kunnen nemen. Ze kunnen wel vallen in de zonde, ze kunnen struikelen in zonden, maar nooit meer zullen ze in de volle macht van de duisternis van de zonde terugkeren. De duisternis van de Satan, ook daarin wandelden ze in hun eertijds toen ze nog dood waren in zonden en misdaden. Maar door de levendmaking zijn ze uit Satans macht verlost en nooit meer zal Satan zijn macht terugkrijgen. Dus in die duisternis van de zonde, de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de Satan zullen ze nooit meer komen. Ze zullen ook nooit in de wanhoop komen en ze zullen niet komen in de eeuwige duisternis. Dat is de belofte die de Heere hier geeft aan degenen die hem mogen volgen. Misschien zegt u nu bij uzelf, wat zijn dat gelukkige mensen. We zullen eens even zien, gemeente, in het Nieuwe Testament, toen Jezus hier op aarde was, waren er duizenden mensen die hem volgden. Maar het was geen waar volgen van hem. Zij volgden hem wel, zolang ze wonderen zagen en zolang zijn reden hem beviel. Maar toen hij ging spreken over zijn lijden en sterven, toen zijn ze weggegaan. En er bleef er niet één over dan enkel zijn 12 apostelen. En daarvan was één nog een duivel. Dus wij zien dat het volgen van hem in eigen kracht op niets uitloopt. Nog een ander voorbeeld. Toen Jezus ging naar Jeruzalem om daar zijn leven te geven, toen werd hij gezet op het veulen van een ezelin. En zo ging het naar Jeruzalem. En hoor die scharen die hem volgen uitroepen en uitjubelen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar enkele dagen later horen we die mensen uitroepen in de straten van Jeruzalem. Kruis hem, kruis hem. Voelt de gemeente het onderscheid tussen het ware volgen van hem en het schijnvolgen van hem? Dat moet ons allemaal tot een nauw onderzoek leiden. Die mij volgt, door die waarlijk door mij levend gemaakt is, die door mij getrokken wordt en die zo door genade mij volgen mag, zal in de duisternis niet komen. Maar nu gaan we even met de discipelen mee. Van die mannen, die mochten hem waarlijk volgen. Al was Judas geen ware volgeling, maar de andere 11 wel. Ze konden het getuigen, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En het was waarheid bij hen. Ze hadden werkelijk alles verlaten. Ze hadden vrouw en kinderen en alles wat ze hier hadden op de aarde op de tweede plaats gesteld. En hij stond op de eerste plaats in hun leven. Zij mochten hem volgen. En toen is het voor hen ook teister geworden. Jezus ging naar Jeruzalem. Wat ging hij daar doen? Daar ging hij zijn leven geven. Hij ging zijn discipelen erop voorbereiden dat hij in de dood overgegeven zou worden, maar ook ten derde dagen verrijzen zou. En ze begrepen er niets van. Dat is een weg geweest voor de discipelen, waar ze wel in duisternis terechtgekomen zijn, maar niet in de duisternis. Laten we dat onderscheid heel duidelijk voor ogen houden. Wat een donkere weg was het voor de discipelen, toen ze uit de paaszaal mee moesten naar het donkere dal, de hof van Gethsemane, waar hun meester neerboog in diepe smart en in diepe ellende, waar hij worstelde met zijn vader en worstelde om die drinkbeker te aanvaarden uit de hand van zijn vader. En de discipelen sliepen. Het was nacht voor hen. Een nacht waarin ze van zichzelf nooit meer uit konden komen.
En als Jezus dan overgegeven wordt en al de discipelen gevlucht zijn, dan zitten ze achter gesloten deuren. Wat een duisternissen. Misschien zouden we kunnen denken, en wellicht hebben ze dat zelf ook gedacht, nu is het weer duister geworden en het wordt nooit meer licht. Nu zijn we in de duisternis teruggevallen. Maar toch niet, gemeente, want dit licht ter wereld had gesproken. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophelde. En door die zwarte nacht heen, waar Jezus zijn leven moest geven voor hun zonden, waar hij sterven moest om Gods deuden op te lijsteren, waar hij de dood in ging om voor hen de dood te doden, door die donkere nacht heen is die zon weer opgegaan in hun leven. Ga met mij mee naar de paasmorgen. Daar zitten die mannen. Ze horen de boodschap van de vrouwen dat hij opgestaan is. Zij kunnen het nog niet geloven. De zon gaat nog niet op in hun leven. Maar dan op de avond van die dag, als ze daar zitten achter die gesloten deuren, daar komt hij, die opgestane levensvorst, die vorst van het Heer des Heren, die alles heeft overwonnen, die zon de gerechtigheid. En daar staat hij in het midden van hen en al hun ogen blikken op hem. Hij staat in het midden en dan gaan hun ogen open. Dan mogen ze hem opnieuw aanschouwen. Dan gaat in de duisternis, in hun duisternissen waarin ze wandelen moesten, die zon de gerechtigheid bij verdieping op. Maar nu is een opstandingsheerlijkheid. En dan toont hij hen zijn doorboorde hemden. Wat zien ze dan, gemeente? Door zijn lijden en sterven, door zijn ondergaan op Golgotha, heeft hij voor ons de schuld betaald. En heeft hij de zonde verzoend. En heeft hij de verzoening met zijn vader aangebracht. In zijn bloedwonden ligt de vergeving van mijn schuld. Hier mogen de discipelen dat licht nog veel groter en heerlijker aanschouwen dan voor zijn heengaan naar Golgotha. Hier mag hij in volle heerlijkheid blinken. En ze mogen door hem heen op de vader zien, die een vertoornde rechter was, maar die nu een vriendelijk vader is geworden. En die in hen had te verklaard: ik zal nooit meer op u toornen en nooit meer schelden. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn verbond zal niet wankelen in der eeuwigheid. Dus ze mogen het licht daar in zijn volle heerlijkheid aanschouwen. En straks mogen ze hem opzien varen ten hemel, om daar ten goede voor hen te zijn en altijd voor hen te bidden. En de geest getuigt in hun hart dat zij kinderen God zijn op die dierbare Pinksterdag. Het volgen van hen, niet in duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Het licht des levens. Gemeente, we hebben gezegd, zonder licht is er geen leven mogelijk. Wel, hier is de bron van het licht, die tevens de bron van het leven is. En als nu Gods kinderen het licht des levens genieten mogen, dan zal ook dat leven openbaar komen. Wat gebeurt er als leven openbaar komt? Dan moet u straks maar zien, als het weer lente wordt, als de bomen uit gaan botten, als uit de grond de planten weer uitschieten, als de bloemen weer gaan bloeien, als de vogels weer gaan fluiten, dan zult u zien wat dat licht veroorzaakt, het licht van de zon, groei en bloei. Zo is het nu ook in het leven van de kerk des Heren, op was in de genade. Mag ik die vraag eens stellen aan Gods kinderen vanmorgen? Hoe staat het met uw opwas in de genade? Misschien zegt u, ik kan geen opwas vinden. Ik moet alleen maar neergang, achteruitgang zien. Dan mogen we toch zeggen, gemeente, als de ogen ervoor open gaan, dat wij in onszelf steeds ellendiger worden, althans steeds meer ellende moeten waarnemen, is dat ook een vooruitgang in het aanschouwen van het licht. Want hoe meer wij onszelf leren kennen en onze vloekwaardigheid, hoe meer we de onreinheid van ons hart leren kennen, hoe meer dat licht waarde krijgen zal. Hoe meer we ook leren zullen dat we enkel uit en door dat licht leven kunnen. Daarom, kinderen des Heren, het oog op hem gericht. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Door het geloof uit hem leven, blikkend op dit dierbare licht, om zo in hem te mogen opwassen, toe te nemen, in genade, in kennis van hem, in liefde, in geloof, in levende hoop, in leidzaamheid, in volgen van hem. Want zijn weg, het volgen van hem, zijn weg gaat naar het heerlijk eeuwig licht, waar straks de kerk des Heren wel door het graf heen, door het duistere graf heen, dat is waar, maar toch in zal gaan, in die gewesten van eeuwige heerlijkheid, om dan eeuwig in dat zalige licht zich ten volle te mogen verheugen. En nu de vraag voor u en voor mij, waar zullen wij dan straks zijn? Zullen ook wij straks eeuwig in dat volle licht ons mogen verheugen? Of zal het voor ons straks een eeuwige nacht worden? De Heere mocht die vraag op ons aller hart willen binden, en hij geeft ons een haasten, een spoeden om des levens wil. Het is nog het heden der genade. Het licht, het geestelijke licht Christus, schijnt nog op deze wereld. Heden dan, zo gij zijn stem hoort, verhef toch uw harten niet, laat u leiden. Amen. Heere, wilt u het woord met uw zegen bekronen, dat het kracht mag doen aan ons aller hart, en dat in ons aller hart een leven plaats gemaakt worden mag voor dat dierbare licht ter wereld, want buiten hem kunnen we niet behouden worden. Wacht ons een eeuwige nacht. Zie een ontferming op ons neer. Trek ons uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Neem ons voor uw rekening. En wil ook uw kinderen oefenen om meer en meer in dat licht te mogen wandelen. Met hem verenigd en uit hem te leven. Zou u ons zo alle willen gedenken, ook het verdere van deze dag, wil u over ons werken. Wil ook vanmiddag de gemeente nog samenbrengen, als ook een van uw knechten hier zal voorgaan. Sterk hem ook dan in de bediening van uw woord. Hoor ons zo uit de hemel om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 41, het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan. En wat er verder volgt. Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Vanavond zal dominee M.H. Schot voorgaan om 7 uur. Volgende week zondag zal dominee Meerse voorgaan om 10 uur en om 4 uur. Zo de Heer wil en wij leven. Psalm 41 vers 6 is de slotzang.
ontvangt nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.